Dien de Heere met blijdschap. Kom voor zijn aangezicht met vrolijk gezang. Nou, dat hebben we net gedaan. Het is geweldig om de Heer te prijzen. We hebben een aantal teksten uit Filippenzen 4 die we vanavond behandelen. Die hebben we eigenlijk al gezongen. Daar hoef ik niet zomaar over te zeggen. We hebben dat al gepraktiseerd. Vanavond in ieder geval. Maar morgen wachten we weer een nieuwe dag. Heel fijn om deze zevende laatste avond samen te zijn. Als broeders en zusters in de Heer. In deze, nou voor velen misschien toch wel drukke week. Misschien laatste werkweek of laatste studieweek of laatste schoolweek. Voor een periode van vakantie. Maar ik vind het echt een zegen dat je er bent. En dat we met elkaar vanavond ons mogen verblijden in de Heer. Doet hij het? Mooi. Vanavond duurt de Bijbelstudie ongeveer 2 uur. Dus je kunt nog besluiten om te gaan. Je zegt, ik heb de aanbidding gehad. Nee, we hebben een lang hoofdstuk. Hoofdstuk 4 gaat vanaf vers 1 tot en met 23. Dus ja, dat zijn eigenlijk 2 avonden. Maar omdat de vakantie, de kerst en de oud en nieuw eraan kwam, hebben we in 1 avond gepropt. Nee, dat is niet waar. Maar we hebben een lang hoofdstuk te behandelen. En daarom moeten we wat keuzes maken en kunnen we niet alles even uitgebreid doen. Als je goed kijkt, zie je dat het gedeelte eigenlijk op het hoofdstuk eigenlijk in 2 delen uiteenvalt. Je zou kunnen zeggen de eerste 9 versen. Dat zijn wat algemene aansporingen, opwekkingen van Paulus aan de Filippenzen. En het laatste is vers 10 tot en met 20 of 23. Waar Paulus de Filippenzen nog bedankt voor de gaven die hij van hen ontvangen heeft. En in de voorbereiding ben ik er best wel bij bepaald om juist over dat laatste gedeelte te spreken. Vanaf vers 10 tot en met 20. Maar ik wil beginnen om een aantal dingen te zeggen over 1 tot en met 9. Stel voor dat we eerst nog even stil worden om een kort gebed uit te spreken. Dank u Heer dat uw woord op dit moment voor ons open ligt. We zijn u zo dankbaar dat we uw woord ontvangen hebben. We zijn u zo dankbaar ook voor de liederen die, ja, waarmee we uiting kunnen geven aan dat wat er in ons hart leeft. We hebben geweldige dingen gezongen. Vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En Heer, laat dat niet alleen vanavond onze belijdenis zijn, maar laat dat de praktijk zijn van ons leven. Verbonden aan de Heer Jezus de wijnstok. We zijn in onszelf zwak. We hebben in onszelf geen kracht. Maar Heer Jezus, u hebt alle macht en alle kracht in de hemel en op aarde. En we willen ook vanavond vanuit die verbinding met u leven. Zo wil ik Bijbelstudie geven, zo willen we Bijbelstudie ontvangen. Maar zo willen we vooral ook leven, Heer, in het dagelijks leven. Dat u de eer krijgt en dat de kracht van Christus in ons zwakke mensen steeds meer openbaar komt. Spreek, Heer, door uw woord. Dank u voor alle goede gaven in de naam van Jezus. Amen. Vers 1. Ik begin dus om kort wat te zeggen over die 9 versen en daarna gaan we eigenlijk naar het hoofdgedeelte van deze avond vanaf vers 10. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, blijf zo staande in de Heere geliefden. Nou, als je een van de missies van Paulus, grote missies van Paulus zou willen samenvatten, dan kan dat misschien wel met dit eerste vers. Dat hij de gelovigen oproept om staande te blijven in de Heere. Nou, dat heeft alles te maken met het voorgaande stuk. Daar zijn we vorige keer mee afgesloten. Blijf zo staande, namelijk gericht op de hemel, vers 20 en 21 van hoofdstuk 3. Maar het heeft ook te maken met hetgene wat nu volgt. Hij geeft nog wat algemene aansporingen in die komende 8 versen om de gelovigen aan te sporen om staande te blijven. En vorige keer heb ik het al gezegd, in het christelijk geloof gaat het niet om het begin van de wedloop, gaat het niet over hoe je start, maar gaat het over hoe je eindigt. En daarom zegt Paulus, jullie zijn mijn blijdschap en mijn kroon. Prachtig hè, vers 1. Ik verlang zeer naar jullie, maar daarmee is niet alles gezegd. Hij zegt, ik verlang dat jullie staande blijven. Nou, je zit hier vanavond, we zijn hier met elkaar vanavond. Als we staan in de Heer, we liggen niet meer dood in zonden en misdaden, maar we zijn door het geloof in de Heer Jezus staande in hem geworden, om het zo te zeggen, dan is het van belang dat we staan blijven. En daarom geeft hij nog wat algemene aansporingen, algemeen, ook al wat concreter, in de komende versen. De eerste is deze. Ik roep Euodia en ik roep Syntyche ertoe op eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en mijn andere medearbeiders van wie de namen in het boek des levens staan. De eerste is dat hij twee zusters bij name noemt. Stel je voor, ik heb het volgens mij eerder gezegd, die brief wordt in de samenkomst op zondagmorgen voorgelezen. En we zijn bij hoofdstuk 4 vers 2 aangekomen. En dan leest degene, misschien de oudste in Filippi, ik roep Euodia en Syntyche. Kunnen ze even gaan staan? Eensgezind te zijn in de Heere. Klaarblijkelijk speelde er tussen deze twee zusters een geschil. En is het nodig dat Paulus daar even de vinger bij legt? Sterker nog, hij zegt in vers 3 tegen zijn oprechte metgezel, een hele boek over geschreven wie dat zou kunnen zijn. Sommigen denken Lucas, anderen denken andere broeders. Niet zo belangrijk. Hij zegt, ik vraag u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, Euodia en Syntyche, die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Over eensgezind strijden in het evangelie gesproken. Die twee zusters die zo goed begonnen zijn, die samen met Paulus gestreden hebben in het evangelie, in de verkondiging van het evangelie wordt hier bedoeld, in de voortgang van het evangelie, die zijn hier op een bepaalde manier met elkaar in conflict geraakt. Waarover zegt Paulus niet, maar hij zegt het is van belang dat deze twee zusters zich verzoenen. Leef vrij van conflicten. Als er iets ophouders zijn in de weg achter de Heer Jezus aan, is het conflicten met een broeder of zuster. Iemand heeft het ooit vergeleken met een glasplinter die onder ons huid zit, groeit dicht. En we zeggen, zoals de wereld zegt, nou ja, zand erover, het is gebeurd. En we leven verder. Maar het is niet uitgesproken. Het is niet onder het bloed van de Heer Jezus gebracht. En iemand hoeft die naam maar te noemen. Syntyche hoeft die naam van Euodia maar te horen. Of het is ouw. Veel christenen die zijn in de valstrik van Satan getrapt om in conflict te raken met een broeder of zuster. Soms om de meest onbenullige dingen. Maar goed, we kennen ons vlees. En het is zo moeilijk om dat te verzoenen. Om samen te komen en daarom is hier zelfs een derde partij nodig. Oprechte metgezel. Ik hoef denk ik de toepassing niet te maken. Als we zo'n glasplinter hebben. Met een broeder of zuster uit de gemeente of uit een andere gemeente. En we weten dat voelt niet lekker. Paulus zegt, wil je staande blijven? Zo staande blijven, maak je vrij van conflicten. Sluk je trots in, wees de minste. Bedenk wat God jou in Christus vergeven heeft. En leer, wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar. Dat is de levensstijl van Jezus. Dat is een wandel door de geest. Vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dan kom ik met de volgende aansporing, vers 4. Die hebben we net gezongen. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Ja, door de wandel met God en door de wandel hier in het aardse leven, bijvoorbeeld door een conflict, bijvoorbeeld door dwaalleraars die de gemeente bedreigen, hoofdstuk 3, kan het zomaar zijn dat je je vreugde verliest. Vreugdevol begonnen om de Heer Jezus te volgen. Maar misschien ben je gaandeweg steeds meer gaan zien op de omstandigheden. Misschien op de incompleetheid van het leven. Van de incompleetheid van de gemeente. Eerlijk is eerlijk. Dat je je vreugde, je blijdschap in de Heer zou kunnen verliezen. En daarom zegt Paulus, ik zeg het opnieuw. Mocht je het nog niet gehoord hebben, ik zeg het opnieuw. I say it again, zongen we net luid en duidelijk. Rejoice in the Lord. Dat betekent daar komen we straks nog op. Verblijf je in de Here, daar moet je streep onder zetten. Verblijf je niet allereerst in de omstandigheden, maar verblijf je in Hem. En wat je in Hem ontvangen hebt. Vind je vreugde in Hem. Eigenlijk de kernoproep van deze brief. En dan vervolgt hij met vers 5. Hij zegt, uw welwillendheid, uw vriendelijkheid, een andere vertaling, zegt uw inschikkelijkheid zij alle mensen bekend. Het gaat hier vooral om de wandel, het getuigenis naar buiten. Alle mensen in de straat en op je werk moeten je herkennen, broeder, zuster, als een inschikkelijk mens. Letterlijk staat het daar. Dus flexibel. Iemand die mee kan bewegen. Iemand die een plaatsje opzij kan doen. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Want de Heere is nabij. Kortzinnetje. Moet je uit je hoofd leren. Is bij deze gedaan. De Heer is nabij. Kan twee dingen betekenen. Eén is, hij is er bijna. De Heer komt spoedig om zijn gemeente te halen. Leef in dat perspectief. Verzoen je snel met die broeder of zuster, want hij is er bijna. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, want de Heer komt spoedig. Nu je nog een getuige kunt zijn naar je buurman door inschikkelijkheid en vriendelijkheid, wees het dan vandaag, want de Heer is nabij. Er is nog een betekenis. Hij is nabij betekent, hij is dichtbij. Hij is in ons. Je vriendelijkheid zijn alle mensen bekend, want de Heer is nabij. Je leeft in die nabijheid van Hem. En omdat Hij nabij, omdat Hij in je is, omdat Hij met je is, leer je om zijn leven te leven van vergeving, vers 2 en 3, van blijdschap, vers 4. Van vriendelijkheid, vers 5. En dan komt vers 6. Van veel mensen een favoriete tekst. Misschien volg je daarom op deze studie. Zeg, ik zit te wachten op Filippenzen 4, vers 6. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God en de vrede van God. Die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ik lees gelijk even door. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat welluidend is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Waar Paulus in die eerste paar versen 2 en 3 vooral over onze houding spreekt, vers 5 eigenlijk ook nog, hè, gaat hij in vers 6, 7, 8 en 9 vooral in op onze denkwereld. En het eerste wat hij dan bespreekt is bezorgdheid. Wees in geen ding bezorgd. Nou, of je nou nuchter bent of minder nuchter, ik denk dat de meesten van ons bezorgdheid kennen als een grote vijand. En dat begint hier. We beginnen over iets te malen, over iets te piekeren. We zien op de omstandigheden. We hebben vooral oog voor de onmogelijkheden. We verblijden ons niet langer in de Heer. We denken niet meer in zijn kracht. En we kijken met een aardse, horizontale bril. En denken, dit gaat helemaal mis. En als je een beetje sneller denken bent, kun je in 2-3 minuten kun je een doembeeld van iets ontwikkeld hebben. Bezorgdheid. Hoe ga je er nu mee om? De Heer Jezus heeft gezegd, wees dan niet bezorgd. Nou, allereerst moeten we helder hebben wat het is. Wees dan niet bezorgd. Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd. Dat betekent als we bezorgd zijn, dat we ingaan tegen het gebod van God. Als we bezorgd zijn, dan bedrijven we zonde. Want de Heer zegt, zie het op deze manier en wij denken op onze aardse manier. Bezorgdheid is vaak ook vruchteloos. Het is, Corrie ten Boom heeft heel veel over bezorgdheid geschreven. Prachtig, hij heeft een aantal boekjes over geschreven. Zij zegt, bezorgdheid kun je vergelijken met een schommelstoel. Je gaat erin zitten en je denkt deze kant op en je denkt die kant op en je denkt die kant op. En dan doe je een paar uur en dan stap je af en dan ben je daar waar je begonnen bent. Je bent geen steek verder. Bezorgdheid over vandaag, maar vooral de bezorgdheid over morgen en over die week daarna, over je kinderen, over je financiën, over je baan, over je gezondheid. Bezorgdheid neemt niet de zorgen van morgen weg, maar het steelt de kracht van vandaag. Maar wat moet je doen? Je kan een cursus volgen, positief denken. Als je flink in de Bijbel tast, dan kan je er waarschijnlijk morgen nog mee beginnen. Weet je wat het mooi is? Het woord van God schrijft zo eerlijk over A. Deze problemen die wij mensen in ons denken vaak hebben. En ik wil vanavond tegen de zusters zeggen, dat zijn niet alleen vrouwen die dat bezorgdheidsprobleem hebben, ook mannen. Dat we vooruitdenken en de Heer uit het oog verliezen. Weet je wat mooi is? Het woord van God schrijft daar eerlijk over en geeft ook heerlijke recepten. Heerlijke medicijnen. Wat zegt Paulus? Drie dingen. Drie dingen als recept tegen bezorgdheid. Medicijn tegen bezorgdheid. Hij zegt allereerst, wees in geen ding bezorgd. Maar dan komt hij, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Het eerste advies, het eerste medicijn is dit. Maak al je zorgen onder bidden en zelfs onder smeken bekend bij God. Dus het tegengif van bezorgdheid is gebed. Maar ik heb één ding overgeslagen, dat heb je misschien gezien. Bidden, smeken, maar met dankzegging. Hij zegt, het is heel mooi, onder dankzegging. Hier staat met, maar in veel vertalingen staat onder dankzegging. Dat betekent eigenlijk, jouw bidden en jouw smeken, hier die twee, die breng je onder de paraplu van de dankzegging bij God. En vaak, hè, als je met bezorgdheid kampt en je volgt dit eerste advies van Paulus op en je buigt je knieën en je dient het tegengif van het gebed toe en je verplicht jezelf omdat God het waard is en omdat het ook waar is, je verplicht jezelf om te beginnen met de zegeningen te tellen en God te danken. Aardse zegeningen, maar vooral dat wat je in de Heer Jezus ontvangen hebt. Dan zul je zien dat er een heilige onbezorgdheid neerdaalt die al onze ernstige zorgen die we in bidden en smeken bij de Heer willen brengen, wat relativeert. Als we leren om te beginnen met danken, dan lijden we niet aan zelfmedelijden. Hoewel ik zorg heb over mijn gezin, hoewel ik niet weet hoe het deze maand moet met mijn financiën, hoewel ik zorgen maak over die uitslag die ik volgende week van de dokter krijg, Heer, ik heb reden genoeg om u vanmorgen eerst de lof en de dank te brengen. Breng het onder dankzegging bij God. Dat is één. Dankend bidden. Tweede medicijn. Paulus zegt, en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Er staat niet, God zal onmiddellijk je gebed verhoren. Maar wat is de gegarandeerde belofte van Filippenzen 4 vers 7? Is dat wanneer wij onder dankzegging ons bidden en ons smeken, onze verlangens bij God bekendmaken, wat zal God geven? Hoe gaan we om met Gods belofte? En de vrede van God zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Als een militaire term, wat zal er gebeuren op het moment dat wij onze zorgen bij God brengen en we doen dat onder dankzegging en we vertrouwen de Vader die weet wat wij nodig hebben. Dan zal er vanuit de hemel door de Heilige Geest in ons hart een vrede, in ons hart, in onze emotiewereld en in onze gedachtenwereld, dat is ons denken, zie je het staan vers 7, je hart en je gedachten bewaken. Er komt als het ware een wacht om je denken en om je emoties heen. Wat is dat voor wacht? Een wacht die vrede brengt. Welke vrede? De vrede van God. En Paulus zegt, vraag niet hoe het werkt. Hij zegt, want die vrede, die gaat alle begrip te boven. Ik kan het niet uitleggen, zegt hij. En wie het kent, die weet waar het over gaat. Nee. Hoe komt het dat jij vrede hebt in deze omstandigheden? Er is in mijn hart een onverklaarbare vrede. Vader, wat u doet, is goed. Ik ben niet het eigendom van mezelf. Mijn lichaam is niet het eigendom van mezelf. Ik sta volledig onder uw zorg. Ik ben in de wil van u. En niets of niemand zal mij kunnen scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus. Ook al verlies ik morgen mijn baan. Een vrede die het begrip te boven gaat. Wat hebben wij een zorgende en een liefhebbende vader die ook in onze gedachtenwereld, in die bezorgdheidswereld, ons tegemoet komt en ons zegent met shalom. Dat staat hier. Shalom. Die ons hart en ons denken bewaakt. Deze tekst. Broeder, zuster, ik weet niet of je in zorgen zit, of je er vaak last van hebt van deze zonde. Neem deze tekst en neem God op zijn woord. Dankend bidden. Dat is één. Dankend bidden. De vrede van God zal je gedachten bewaken. Maar dan zegt hij in vers 8. 8 en 9 laat ik wat voor wat het is, maar ik wil ze heel kort noemen. Dan noemt hij een aantal dingen. Het duurt wat langer om die uit je hoofd te leren. Filippenzen 4 vers 8. Maar wel een belangrijke. Hij noemt een aantal dingen die een christen moet bedenken. Hé, daar heeft hij het over die denkwereld. Wat waar is, wat eerbaar is, wat rechtvaardig is, wat rein is enzovoort. Bedenk dat. Zou je zelf kunnen zeggen, maar het gaat hier om dat een christen leert om juist te denken. En dus niet bezorgd te denken. Juist te denken. Bedenk allereerst. Kijk, laat ik die eerste even uithalen. Bedenk wat waar is. Satan werkt met leugens. Die kan die als een ballonnetje op laten gaan in ons denken. Terwijl je op de fiets zit. Terwijl je thuis bezig bent. En eens is er zo'n gedachte. Heer, ik wil bedenken wat waar is. En ik wil de leugen verwerpen. Paulus zegt, net als je je zorgen bij de Heer hebt gebracht en de vrede van God neerdaalt, moet je dan een tweede ding bedenken. Houd je in je denken bezig met dat wat waar en rein en rechtvaardig en welluidend is. En als laatste zegt hij, dat hebben jullie ook geleerd. Vers 9. En ontvangen. Gehoord. En zelfs in mij gezien. Jullie hebben de voorbeelden ontvangen. En hij zegt, doe dat. Doe dat. Het is twee jaartjes. Wat een uitspraak, hè? Wat je van mij gehoord, van mij ontvangen, in mij gezien hebt, doe dat, zegt hij. En de God van de vrede zal met je zijn. Wow, niet alleen de vrede van God, vers 7, maar ook de God van de vrede, vers 9. Dankend bidden, juist denken, vers 8. En 3. Gehoorzaam handelen. Doe dat wat God van je vraagt. Dat is het medicijn tegen bezorgdheid en verkeerd denken. De vrede van God en de God van de vrede. Zet daar vooral een streep onder. Vers 7 en vers 9. Geweldige beloften voor het dagelijks leven. Morgenochtend, als je dag begint, kun je staan op deze belofte. Trouwens ook vanavond. Dan komt Paulus tot een afronding. Zoals wij vanavond met deze serie tot een afronding komen. Maar er is nog één thema dat hij wil behandelen. Vers 10. Hij zegt en. Ik kon nog één ding moeten van mijn hart. Mooi stuk dit hoor. Hij zegt, ik ben zeer verblijd geweest in de Heere. Dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht. Maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is. Vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat het in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening, letterlijk in de boekhouding, van uitgaven en ontvangst. Dan u, dus de gemeente van Filippi, alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht. Het staat letterlijk het woordje rente. Ik zeg er zo nog meer over. Ik zoek de rente die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed en ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epaphroditus ontvangen heb wat er u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Paulus dankt dus voor de ontvangen gaven. En eigenlijk wil ik deze twee versen, ik zal misschien best wat van je inspanning vragen vanavond om te volgen, maar toch geloof ik dat het een heel belangrijk gedeelte is, wil ik in twee dingen opdelen. Ik wil iets zeggen over het geven van de Filippenzen en als tweede iets over het ontvangen van Paulus. De heilige kunst van het geven en de heilige kunst van het ontvangen. Je zou nog kunnen zeggen als laatste, Paulus zegt in vers 19 nog iets over het vertrouwen. De heilige kunst van het vertrouwen, maar dat heeft alles te maken met het geven. Dat eerste, dat geven, voor degene die meeschrijven, dat vind je vooral in vers 10. Het geven vind je vooral in vers 10 en 14 tot en met 17. Daar ga ik mee beginnen zo meteen. En over het ontvangen, dat vind je vooral in vers 11 tot en met 13. En vers 18. En als je vertrouwen nog wil noemen, dat is vers 19. Nou, hier komen we op een spannend thema. Het gaat over onze portemonnee. Want Paulus dankt voor de ontvangen gaven. Er was ooit iemand, een christen, die in een gemeente zat en naar de voorganger ging en die zei, kunt u eens spreken over mijn gaven? de gaven die ik heb gekregen. Ik ben op zoek naar mijn gaven, hoe ik die kan gebruiken, hoe ik die kan inzetten. En dat is goed. Ik zal zondag beginnen. We beginnen bij de portemonnee. Is dat goed? Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Het is interessant dat de Bijbel daar heel veel over spreekt. Over het geven van gaven. Wat is de context? Paulus heeft, zegt hij, hè, vers 18, van de Filippenzen een handreiking gekregen, terwijl hij zelf gevangen zit. Die is via Epafroditus naar hem toegekomen. Het is een gift van de Filippenzen. Mogelijk zijn het, is het geld geweest aan het financiën, mogelijk goederen. Er wordt gedacht aan kleding, aan papier om te schrijven, eten en drinken. En die gift die heeft Paulus, vers 10, zeer verblijd in de Heere. Hij is er ontzettend blij mee. En het eerste wat hij over die gift zegt, het eerste wat hij erover zegt, is dat het als een welgevallig offer voor God is. Dat vind ik in vers 18, dat wil ik als eerste eruit lichten. Hij zegt, jullie gift, hij noemt niet wat het is, wat jullie vanuit de gemeente, via Epafroditus meegegeven hebben aan mij hier, die gevangen zit in Rome, dat is letterlijk een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Dus dat offer is niet allereerst aan mij gebracht, maar het is gebracht aan God. En het is eigenlijk offertaal wat hij gebruikt. Het gaat over het brandoffer, waarvan staat in het Oude Testament dat het voor, God een aangename geur is. Dat wat jullie Paulus hebben gegeven, wat jullie mij hebben gegeven, zegt hij, dat is allereerst voor God een welgevallig offer. En dat is interessant. Alles wat wij geven, wat wij doneren, wat wij in geloof weggeven, dat geven we niet allereerst aan broeder A of zuster B of stichting C, maar we geven het aan God. Als een welgevallig offer voor God. Voor God, zegt hij, is het een aangename geur. Dus letterlijk, als God dit offer ruikt, als God het waarneemt, dan zegt hij, dat is mij welgevallig. Wil je de Heer behagen? Leer dan om offers, wat het ook mag zijn, allereerst aan hem te geven. En ik wil daar vanavond concreet over spreken. Ik hoor veel christenen die zeggen, nou ik zit echt niet op mijn portemonnee, maar ik geef het niet aan de gemeente. Of ik geef het niet aan die stichting, want ik vertrouw ze niet waar het heen gaat. Dan is mijn vraag altijd, aan wie geef je het dan? Geven het aan hem. Dat betekent, Heer, ik leg het op het altaar, offertaal, en daarmee is het van u. En ik ben niet langer eigenaar. Het is van u. Dat is mooi. Paulus zegt, jullie hebben het nu allereerst aan mij gegeven, jullie hebben het aan God gegeven. En de essentie van het brandoffer, kunnen we niet te veel op ingaan, Leviticus 4 vers 31, is dat het vrijwillig wordt gebracht. Het is niet een moeten, maar het is een vrijwillige gave. Nou, deze Filippenzen, die hebben een royaal, hartelijk gebaar gemaakt, een onbaatzuchtige daad van vrijgevigheid, waarmee ze hun broeder in de gevangenis tegemoet komen. Misschien allemaal een paar euro. Misschien de een wat meer dan de ander. Wat kledingstukken bij elkaar geraapt. In een jute zak. Aan Epafroditus mee. En zegt, alstublieft. We hebben het God gegeven. En Paulus wordt ermee gezegend. En het mooie is dat Paulus daarop terugkomt. De tweede. Van het geven van de Filippenzen. En dat geldt ook voor ons geven. Want daar hebben we het vanavond over. Paulus kunnen we niet meer ondersteunen. Is vers 14, waar Paulus zegt, jullie hebben er goed aan gedaan om te delen in mijn verdrukking en mijn tekort. als we een broeder of een zuster ondersteunen, dan delen we in diens verdrukking. Letterlijk staat er, wij identificeren ons met zijn of haar tekort. Wij verplaatsen ons in de ander en zeggen, ik voel de verdrukking die jij leidt. Ik voel het tekort wat jij leidt en dat opent mijn hart. Delen in verdrukking. Als derde, vers 10. Ik zet het een beetje aan de andere volgorde. Zo'n offer leidt tot enorme blijdschap. Paulus zegt in vers 10, ik ben zeer verblijd geweest. Hij ziet het als een knipoog van de Heer. Een gul gebaar. Al is het misschien iets kleins. Maar een gul gebaar kan een broeder of een zuster bijzonder bemoedigen. Paulus zegt in 2 Korinthe 1, we kunnen dat nu niet lezen, zegt hij, het is een bron van overvloedige dankzegging. Een bron van overvloedige dankzegging. Dat is het derde. Het vierde wat we over geven kunnen zeggen, allereerst is een offer voor God. 2, we delen daarmee in iemands verdrukking. 3, het leidt tot blijdschap. En 4, vers 15 en 16, of vers 16 eigenlijk, hij zegt, jullie hebben een en andermaal mij iets gestuurd. En ook in vers 15 zegt hij, toen ik in Macedonië vertrok, was er geen enkele gemeente die mij ondersteunde dan u alleen. De Efeziërs, de Corinthiërs, de Thessalonicenzen hebben Paulus nooit ondersteund. Beter gezegd, Paulus stond niet toe dat ze hem ondersteunden. Dat stond hij niet toe. Tegen de Efeziërs zegt hij, ik heb met mijn eigen handen dienst gedaan. Tegen de Thessalonicenzen zegt hij, het is goed dat jullie met jullie eigen handen werken. En daarom nam hij van hen geen giften aan. Tegen de Corinthiërs, met wie hij een spannende verhouding had, zei hij, ik heb het recht om iets te ontvangen. Maar ik doe het niet. Want ik wil met de Jood en met de Griek, wil ik de mogelijkheid houden om hem of haar zonder remmingen het evangelie te verkondigen. Ik wil niet de suggestie wekken dat ik een dienaar ben die het doet voor het brood. Die het doet voor de beloning. Alleen Filippen, zegt hij, van jullie heb ik het ontvangen. Jullie zijn de enige die gedeeld hebben in mijn boekhouding, vers 15. Dat is een compliment voor hem. Want hij wist, ze gaven het onbaatzuchtig. Zonder er nog recht op te hebben. Zonder te zeggen, we geven je wat, maar doe er dit mee. Ze gaven het eerst aan God. En toen aan hem. En ze deden het 1, 16 en andermaal. Het is een zaak van volharding. Geven is een zaak van volharding. Dan zegt hij in vers 17 iets bijzonders. Niet dat ik de gave zoek. Hij zegt, het gaat mij niet om die jute zak. Met die spullen en met het geld. Maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Het gaat mij om de geestelijke rente die je ervan krijgt. Want als wij leren om vrijgevig de ander tegemoet te komen, zegt Paulus, dan is de rente voor jullie. Dan is de geestelijke zegen voor jullie. Want, wat zegt de schrift? En ik kom daarmee bij een belangrijk punt. God heeft de blijmoedige gever lief. Wie heeft God lief? Mensen die blijmoedig geven. God verblijdt zich daarover. God zegt zelfs, 2 Korinthe 8 en 9, zulke mensen heb ik lief. Daar jaag ik naar, dat ik me geliefd weet in Christus. Amen. Maar God zegt, zulke mensen heb ik lief. Ik omring ze met mijn zorg. Maar voor hen geldt ook nog een andere belofte. Niet alleen dat God blijmoedige gevers lief heeft, maar God zegent ze ook. Want, zegt Paulus elders, als je karig zaait, dan heeft hij het over de collecte van Jeruzalem. Als je karig zaait, dan zul je karig oogsten. Maar wie zegenrijk zaait, met andere woorden, vanuit zijn zegeningen zaait. Hij zegt niet veel, maar zegenrijk. Wie zegenrijk zaait, die zal zegenrijk oogsten. Dat is een belangrijk principe. Het geeft een geestelijke rente. De Heer heeft die mensen lief. Ja, sterker nog, hij zegent ze. En dat was al in het Oude Testament het geval. Ik lees even een Oude Testamentse tekst voor, die mij altijd heel erg aangesproken heeft. Daar staat, Spreuken 11 vers 24, een zegenende ziel wordt verzadigd. En wie te drinken geven, die zal ook te drinken krijgen. Prachtig. En Spreuken 19 vers 17. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere. Daar moet je eens over nadenken. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere. Hij, de Heere, zal hem zijn weldaad vergelden. Spreuken 19 vers 17. Jezus heeft gezegd, het is zaliger om te geven dan te ontvangen. En dan wil ik gewoon eens een vraag stellen. Heb je dat in je eigen leven, heb je dat geheim ontdekt? Dit geheim leer je alleen door het te doen. Zaliger om te geven dan te ontvangen. Herken je die vreugde die hoort bij het geven? Die de zegen is op het geven. Geef het aan de Heere. Je bent geen eigenaar meer. Heere, vanwege de vreugde die u mij geschonken hebt in de Heer Jezus. Vanwege de overvloed waar ik in deel. Ik verlang ernaar om anderen ermee te zegenen. Heel concreet. Zoals de Filippenzen deden. Weet je dat die vrijgevigheid, dat het een direct gevolg is van de Heilige Geest in je leven? Heb je wel eens over nagedacht dat op Pinksterdag, hè, als de Geest wordt uitgestort, dan zijn er die bekende kenmerken, die vier pijlers, die we ons allemaal in de oren hebben, die tussen ons hoofd zitten. Eén is ze volharden in de leer van de apostelen, ze doen bijbelstudie. Twee, ze volharden in het gebed. Ze hebben met elkaar bidstonden. Nou, ik denk dat we daar maar zeggen, dat klopt, dat is het werk van de Heilige Geest. Drie, ze breken met elkaar het brood. Ze houden de Heer Jezus en zijn offer in gedachten en zijn spoedige komst. Maar daarmee stopt het niet. Vier is, ze beseffen met elkaar, onze bezittingen zijn niet langer van onszelf. Vind ik dat zo apart, dat de Heilige Geest daar de vinger op legt. En ze delen het met elkaar. Er wordt een voorbeeld genoemd van Barnabas die plots besluit zijn akker te verkopen. Misschien was hij wel een fanatieke tuinier. Hobby. Hij besluit hem te verkopen. En legt het geld aan de voeten van de apostelen. Wat beweegt je, Barnabas? Klaarblijkelijk heeft de Heilige Geest, die zojuist in zijn hart is uitgestort, hem een verlangen gegeven om te bidden. Een verlangen te geven om in het woord te zijn. Hem een verlangen te geven om de Heer Jezus te herinneren in brood en wijn. En vier, om te beseffen, het kruis werkt ook in mijn bezittingen. Het is niet langer van mezelf. Ik kan er anderen mee zegenen. In Handelingen 2 en de Handelingen 4 zie je het voortdurend terugkomen. De Heer Jezus heeft er ook veel over gesproken, over het geven. Hij kwam bij Zacchaeus op bezoek en zei, kom uit die boom, ik moet heden bij jou in je huis zijn. Hij nam hem mee en ze hebben daar aan tafel, Lucas 19 verteld, hebben ze met elkaar gesproken. En op een gegeven moment legt Zacchaeus, die tollenaar, die verzot was op euro's, legt zijn papier op tafel en zegt, de helft geef ik aan de armen En wat ik ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel terug. Weet je wat Jezus dan roept? In dit huis is zaligheid geschied. Als een tollenaar loskomt van zijn bankrekening, zegt Jezus, dan weet ik het, zaligheid. Zaligheid. Jezus heeft ook gezegd, je kunt geen twee heren dienen. Lucas 16. Het is of de God van de mammon, het bezit. Het hebben. Of ik ben je heer. Dat wil zeggen, dat niets meer hoort tot jouw bezit. Kijk uit, zei Jezus. Wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, zo'n tussenzinnetje in het Lucas-evangelie. Al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En dan vertelt Jezus die gelijkenis van die dwaas die schuren bouwt. En dan zegt hij, die man die plots, 's nachts overlijdt. Jezus zegt, dwaas. Zo is het met hen die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Met andere woorden, als ik denk rijk te kunnen zijn met een mooi huis, met een stevige bankrekening, met een mooie auto, en vul maar aan, dan geeft dat er hoogstwaarschijnlijk blijk van dat ik dat beschouw als mijn rijkdom en dat ik niet rijk ben in God. Andersom is ook waar. Als je na de overgave aan de Heer Jezus het eigendom van Jezus Christus weet en geestelijk miljonair, dan besef je, niets is meer van mezelf. Wat God mij heeft toevertrouwd, wat God mij heeft gegeven, Paulus zegt tegen Timotheus, daar mogen wij van genieten. Maar we zijn geroepen om anderen ermee te zegenen. Sterker nog, hij zegt, zegen je er anderen mee, 1 Timotheus 6, dan verzamel je voor jezelf een schat. Dat zegt hij tegen rijke mensen. Hij zegt, als je het weggeeft, als je er van zegent, goed doet, rijk in goede werken, vrijgevig bent, bereid om samen te delen, dan verzamel je voor jezelf een schat. Een goed fundament voor de toekomst, om het eeuwige leven te verkrijgen. Geweldig. Als je geleerd hebt dat het kruis ook werkt in onze bezittingen, en je geleerd hebt om vrijgevig te delen. Ik wil dit punt afsluiten met een getuigenis te lezen. Over wie? Over de Filippenzen. Blader met mij mee naar 2 Korinthe 8. Paulus gaat daar de Korintiërs oproepen om de arme christenen in Jeruzalem te gedenken. Hij schrijft een moment uit waarin ze hun gaven kunnen geven. En hij gaat daar bij wijze van getuigenis iets zeggen over de Korintiërs. Sorry, over de Filippenzen. Lees mee. Hou je vast. 2 Korinthe 8 vers 1. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Daar heb je de Filippenzen. God heeft hen zo gezegend dat er dit gebeurd is. Dat is de genade van God, zegt hij. Namelijk, dat te midden van veel beproeving door verdrukking. Nou, ze zaten in een moeilijk pakket in die Filippenzen. Veel verdrukking. De overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede. Enerzijds waren ze intens blij en anderzijds intens arm. dat die twee in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Wat maakt je vrijgevig? Paulus zegt hier, de overvloed van hun blijdschap. Hoe meer blijdschap in de Heer, hoe meer zicht op de geestelijke zegeningen, hoe meer zicht op de Heer Jezus, hoe vreugdevoller in hem, des te meer leer ik om vrijgevig te zijn. Hij zegt vers 3, want zo getuig ik van de Filippenzen. Zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen. En uit eigen beweging. Ik heb er niet om hoeven te vragen, zegt hij. Zij smeken ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en hun aandeel in de dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. En dan komt het geheim. Zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heere en daarna aan ons. Door de wil van God. Geweldig. Wat een getuigenis. Dat hun blijdschap en anderzijds hun armoede geleid heeft tot vrijgevigheid. Misschien zeg je, ja, ik heb dat lang gedacht, die oproep tot vrijgevigheid, ik kom hem tegen in het woord van God. Maar hoe zit het nu precies? Sommigen leren om tienden te geven. Dat is het principe van het Oude Testament. De eerste tien gaf je weg voor de Heere. Nou, ik wil nu geen discussie voeren of wij tienden moeten geven. Of dat oud-testamentisch is, of dat ook nog past voor christenen nu. Maar ik denk dat we wel met elkaar aanvoelen dat het een zaak van het hart is. En als God van zijn volk, Israël, 10% vroeg om het terug te geven aan hem. Uit diepe blijdschap. Hoeveel te meer past het christenen onder het nieuwe verbond, wedergeboren, gezegend met alle geestelijke zegeningen, om vanuit de blijdschap en vanuit de overvloed waar wij westerse christenen doorgaans in delen, vrijgevig, onbaatzuchtig naar anderen om te zien. Er is één tekst in de Bijbel die God uitdaagt. Weliswaar in het oude verbond, dat zeg ik er direct bij. Maar God zegt in Malachi 3. Beproef mij hierin. Dat als jullie tienden in het schathuis brengen. Of ik niet de sluizen van de hemel zal openen. En jullie in rijke mate zal zegenen. Hoe komt het dat zoveel gemeentes heel graag werkers zouden uitzenden, maar ze keer op keer, soms met lood in de schoenen, naar de christenen terug moeten. Om te zeggen, ja, om opnieuw vrijgevigheid onder de aandacht te brengen. Het is niet een zaak van kunnen geven. Het is een zaak van willen geven. Laatst hoorde ik iemand zeggen, van prachtig. Hij zei, ik doe het als een daad van geloof. En ik geloof, hij zegt, als ik 10% geef, dat God mij met de resterende 90% meer kan zegenen als met de oorspronkelijke 100. Of als ik meer geef, vanwege de overvloed van mijn blijdschap, dat God zal voorzien in alles wat ik nodig heb. Want mijn zekerheid, dat is niet mijn portemonnee. Mijn zekerheid, dat is hij. Wees daar niet bezorgd, zegt Jezus, over je kleding. Dat je eten of drinken zult. Deze dingen zoeken de heidenen. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ook de voortgang van het koninkrijk. Zoek het eerst. En al het andere dat geef ik je erbij, zegt hij. Tot slot nog iets over het ontvangen. Wat als je gezegend wordt? Ook dat is een heilige kunst. Nee, nog even dit. Sorry. Ik denk dat het goed is dat wij gewoon eerlijk voor de Heere worden. En zeggen, Heere, alles wat u mij hebt toevertrouwd, wat u mij gegeven hebt, dat is niet meer van mezelf, dat is van u. En Heere, maak mij schijngevoelig. Waar kan ik ergens in het lichaam van Christus iemand zegenen van mijn overvloed? Heere, is er soms een terrein in mijn leven waar ik mijn hand op mijn kontzak houd en waarin ik beschouw als mijn eigendom? Heer Jezus, u hebt alles gegeven. U kent de genade van de Heer Jezus. Zeg je de amen op? Dat hij omwille van ons arm geworden is terwijl hij rijk was. Opdat wij door zijn armoede rijk zouden worden. Zijn beweging, en wij kunnen dat niet peilen, maar was een beweging naar de armoede met de bedoeling om de ander rijk te maken. En weet je wie die ander is? Dat ben jij. Dat ben ik. En nu hebben wij de eer, broeders en zusters, om in dezelfde stijl te leven. Om arm te worden. Door weg te geven. Om anderen te zegenen. Goed, het ontvangen. Want het kan best lastig zijn. Als eerste heel praktisch. Paulus zegt in vers 18. Broeders en zusters uit Filippi, hartelijk bedankt. Paulus heeft geleerd om dankjewel te zeggen. Ik ontvang het niet van jullie, maar ik ontvang het van mijn Heer. Prachtig. Ik dank jullie. Hij spreekt zijn dankbaarheid uit. Zijn waardering. Als tweede, als eerste is hij bedankt. En tweede, hij zegt in vers 17, ik zoek niet de gave. Dat is wel belangrijk. Het kan als christelijk werker, als zendeling, maar ook als christen, als je ondersteund wordt, als christelijk gezin, kan zelfs als gemeente verleidelijk zijn om te willen steunen op mensen of instanties die jou kunnen helpen om vriendschap te sluiten met rijke mensen. Paulus zegt, hoewel ik super dankbaar ben voor wat jullie mij gegeven hebben, ik zoek de gave niet. En dat is een heel belangrijk principe. Hij bedoelt te zeggen, ik ben niet afhankelijk van mensen. Mijn leven staat niet onder jullie zorg, maar onder de zorg van mijn hemelse Vader. En dat maakt hij duidelijk. Hij zegt, ik ben jullie intens dankbaar, maar niet van jullie afhankelijk. En dat kun je ook breder trekken. Broeder of zuster, als je het kind bent van de hemelse Vader, deelt in het kindschap van God, en jouw Vader, onze hemelse Vader, jou geadopteerd heeft en zich voor jou garant stelt, dan ben je niet langer afhankelijk van mensen. God kan mensen inschakelen, kan een counselor inschakelen, kan een gemeente inschakelen, kan een boek zegenen, kan een spreker zegenen, kan bijbelstudieavonden zegenen, kan je werkgever gebruiken, hij kan je ouders gebruiken, hij kan je kinderen gebruiken om je te zegenen, maar dat zijn allemaal kanalen, uiteindelijk komt de zegen van God vandaan. Mijn leven is onder Gods hand. Je zou bijna kunnen zeggen, Paulus, ben je dan niet blij? Ik zoek de gave niet. Nou, hij is zeker blij. Kijk, vers 10. Hij zegt, ik ben heel blij. Maar hij zegt, ik wil mij toelichten. En nu komen we bij de kern van het gedeelte. Vers 11. Hij zegt, niet dat ik dit zeg vanwege gebrek. Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Ik weet namelijk, vers 12, wat het is om vernederd te worden. De ene kant. Ik weet wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn, aan de ene kant, als in honger te lijden, aan de andere kant. Zowel in overvloed te hebben, als in gebrek te lijden. Ja, 13, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Nee, ik vind het geweldig wat jullie mij gegeven hebben. Maar ik ben er niet afhankelijk van. Weet je waarom? Ik zal jullie een geheim vertellen. Ik heb namelijk iets geleerd in het leven. En dat is een les om jezelf aan te spiegelen. Ik heb namelijk iets geleerd. Wat? Ik heb geleerd om onder erbarmelijke omstandigheden te leven. En ik heb geleerd om onder zegenrijke omstandigheden te leven. Om in overvloed te leven. Hij zegt, in alles ben ik ingewijd. Hey, kort gezegd, ik heb alle hoeken van het leven gezien. Ik heb in de gevangenis gezeten, ik heb schipbreuk geleden. Maar anderzijds, misschien heeft hij rijke ouders gehad. Misschien heeft hij een tijd bij gemeenteleden, denk aan Priscilla en Aquila gewoond, waar hij misschien helemaal verzorgd werd. Hij zegt, ik ken alle hoeken van het leven. En wat heb ik geleerd, zegt hij. Geleerd, dat is niet van de een op de andere dag, dat is een leerproces. Om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Wat een mooi proces. Als je dat kan zeggen. Mijn geluk, mijn vrede, mijn tevredenheid ligt niet in de omstandigheden. Ik ben niet tevreden als ik een dikke bankrekening heb, of een mooie auto, of een goede gezondheid. Dat bepaalt niet allereerst mijn tevredenheid. Zoals ik ook niet ontevreden ben als ik al die dingen niet heb. Hij zegt, nee, ik heb geleerd om boven de omstandigheden te staan en te zeggen, ik ben in Christus altijd tevreden. In hem, vers 13, heb ik de kracht ontvangen om al deze omstandigheden aan te kunnen. Nou, wat een geweldige getuigenis. En ik denk dat er onder ons zitten, broeders en zusters, misschien zelfs jongeren, die diepe les al geleerd hebben. Om niet langer je vreugde en je geluk af te laten hangen van hoe het met je gaat en wat je hebt. Of wat je niet hebt en hoe het niet gaat. Maar om je vreugde in hem te vinden. Het is een leerproces. Nou, dat leer je niet uit de boeken. Dat leer je ook niet van Bijbelstudieavond. Hoe leren we dat? Doordat God ons alle kanten van het leven laat zien. Doordat de soevereine God ons soms in situaties brengt waarin lijkt dat we niets meer kunnen vasthouden. Zoals Job. Gewoon alles kwijt. Behalve zijn God. Dat is een proces van het leven. In alle omstandigheden heb ik het zicht op mijn hemelse Heer, die, al ervaar ik het niet, al voel ik het niet, al weet ik niet hoe ik het deze maand moet doen, al weet ik niet hoe ik deze situatie overleef, maar ik zie hem daar zitten op de troon. En hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij heeft gezegd, wees dan niet bezorgd. Je hemelse Vader weet wat je nodig hebt. En daar vertrouw ik op. Op hem die mij kracht geeft. Kracht daagt niet voor morgen, maar voor vandaag. Want iedere dag zegt Jezus zelf voor het zijne zorgen. Durf jij daar je hemelse vader voor te vertrouwen? In welke omstandigheden je op dit moment ook verkeert, durf je hem daarvoor te vertrouwen? Dat al neemt hij je mee naar het diepere water. Waarbij die stenen waar je eerder zo lekker veilig op stond, wegvallen. En het water hoger komt, misschien wel tot aan je kin. En dat je zegt, en toch, Christus is mijn kracht. Paulus zegt, dit is geen stoere tekst van ik kan op het water lopen, ik kan alles. Hij zegt, alle dingen zijn mij mogelijk. Door Christus. Die mijn kracht heeft. Mogen God ons deze getuigenissen onder ons geven. Dat we stand houden. Het zicht op hem vasthouden. De onwankelbare God. Wiens beloften nooit falen. Die altijd trouw is. Die precies weet hoe het in ons leven moet. Die ons nooit zal laten vallen. Geen haar van ons hoofd. Zonder zijn heilige wil. Zonder zijn goede wil. Ook al lijkt het tegenovergestelde het geval. Is het misschien zwaar in je huwelijk? Gaat het in je gezin heel anders dan je zou willen? Ervaar je in de gemeente moeite of tegenslag? Misschien op het gebied van je gezondheid. Vul maar in. En toch, Heer, ik vertrouw u. Ik vermag het. Ik ben er tegen bestand. Ik kan het aan. Ik ben in staat het te dragen. In hem die mij kracht geeft. Echt, dit soort getuigenissen. Die moeten we met elkaar delen. Ons christelijk geloof heeft soms iets van dat het zeg maar een paar kilometer breed is. Maar een centimeter diep. Maar God wil ons dieper doen wortelen in de Heer Jezus. En eerlijk is eerlijk. Soms leren we in tijden van tegenspoed veel sneller. En veel meer dan in tijden van voorspoed. God vindt het, ik geloof echt dat het naar de wil van de Heer is, ook voor vanavond, dat we samen zijn een bijbelstudie te doen. Heerlijk om in een bijbelboek te graven. En ik zei het aan het begin al, het is geweldig als je er bent. Je zou deze avonden en ook het onderwijs in de gemeente en misschien wat je thuis doet, dat zou je kunnen beschouwen als voeding. Dan brengt God je in zijn restaurant. Dan brengt God je in zijn restaurant en dan geeft hij je voeding. Het gezond bijbelonderwijs en dat neem je tot je. En als je een grote honger hebt, dan neem je veel tot je. Maar zoals het in het dagelijks leven ook is, als je veel eet en veel tot je neemt, stevige maaltijden neemt, dan heb je ook training nodig. Anders dan groei je dicht. Zo is het ook met God. God geeft ons onderwijs. God geeft ons toerusting vanuit het woord. Maar God gaat ons ook trainen. Dan wordt die ingrediënten die naar binnen geschoven worden aan geestelijk onderwijs, die God wil dat we dat trainen. Dat het geen vet wordt, maar dat het geestelijke spieren worden. Dat is een gezonde christen. Hij voedt zich met het woord van God en hij wordt getraind in het leven. En daarbij zijn moeite en tegenslag, armoede in Gods oog, soms nog veel bruikbaarder. Van voorspoed en meewind. Ik ben tevreden, zegt Paulus. Ben je ook tevreden? Amen. Ja. Ik ben tevreden. Vers 11. Ik ben tevreden. Weet je wie dit zegt? Een gevangene. Die niet weet of hij eruit gaat komen. Maar ik ben tevreden. Ik heb het geleerd. Kan je dat nazeggen? Nou, dat is toch gelegenheid voor getuigenis. God wil ons tevreden maken in hem. Paulus eindigt met een geweldige tekst. En daarmee eindig ik de boodschap. Vers 19. Ja, want hij heeft die geweldige geschenken van de Filippenzen ontvangen. En wat zeggen wij in het Nederlands taalgebruik? Voor wat? Hoort wat? Nou, dat is een beetje lastig als je in de gevangenis zit, hè? En je hebt niks. Heb je dat gevoel ook wel als iemand jou een dienst bewijst, dat je denkt, ik moet wat terug doen? Nou, misschien voelt Paulus dat ook wel een beetje. Maar ja, hij kan niks. Hij zit opgesloten. Kan geen kant op. Kan geen tent maken. Kan geen euro verdienen. Kan geen preek houden. Kan geen pastoraal gesprek met de Filippenzen voeren. Wat dan? Hij zegt, maar toch is het nu mijn beurt. Jullie hebben mij gezegend nu, zegt hij, ga ik een zegen aan jullie adres uitspreken. 19, lees mee. Maar, zegt hij, jullie gaven dat offer. Eind van vers 18. Maar, nu is het mijn beurt. Mijn God. Mijn God. Zal jullie overeenkomstig zijn rijkdom. Hey. Die Filippenzen die gaven vanuit hun armoede. Hij zegt maar mijn God zal jullie voorzien vanuit zijn rijkdom. Trouwens hè, het was 2 uur, dat kan nog eventjes hè, 2 uur dat waren we over rekend hè. Hij zegt overeenkomstig zijn rijkdom. Weet je wat er niet staat, moet je goed onthouden. Er staat niet hij geeft vanuit zijn rijkdom, want als hij geeft vanuit zijn rijkdom dan wordt het beetje bij beetje minder. Maar hij geeft overeenkomstig zijn rijkdom. Met andere woorden, aan dat wat hij geeft, zie je hoe rijk die is. Dat vind ik geweldig. Het wordt niet minder dus. Het wordt niet minder door de eeuwen heen. Maar hij geeft overeenkomstig zijn rijkdom. Ik kan het niet, maar mijn God zal. Hey, deze tekst is voor iedere christen. Ja, maar vooral voor christenen die geleerd hebben om te geven. Onbaatzuchtig weg te geven vanuit hun armoede. Ze worden materieel gezien nog armer, maar gezegd, mijn God zal jullie overeenkomstig zijn rijkdom voorzien. En dat is een oud Nederlands woord, in het Engels staat er, the Lord will provide. Dat betekent, God zal in al jullie behoeften rijkelijk voorzien van alles wat u nodig hebt. En wie weet volmaakt wat wij nodig hebben. De Hemelse Vader, Jezus heeft gezegd, hij weet wat u nodig hebt. Hij zal jullie voorzien in rijkdom. Vanuit zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus. Ja, jullie gift die kwam via Epafroditus naar mij. Maar zegt, Gods gift komt via Christus Jezus tot jullie. Vanuit zijn rijkdom. We hebben een God met een grote voorraad. Die vanuit zijn rijkdom voorziet. Soms op het laatste moment. Soms op een ongedachte manier. Maar hij voorziet. De Heere zal voorzien. Denk aan Abraham op die berg. Toen hij niet Isaac moest offeren, maar dat ram. De Heere zal zelf in een offer voorzien. In Christus. Maar vervolgens, als je zijn kind bent, zal hij voorzien in alles wat je nodig hebt. Deze tekst is een blanco check. Voor allen die in algehele overgave leven. Wiens bezittingen niet meer tot zijn eigendom behoren. En geleerd hebben om vrijgevig te zijn. Geleerd hebben om te zegenen. Die kunnen in dit vertrouwen leven. Dat de Heere zal voorzien. In alles wat je nodig hebt. Het is vanavond een beetje getuigenis aan te Wim. Mag ik ook nog een getuigenis vertellen? Toen wij 1,5 jaar geleden, mijn vrouw en ik, stapten in een geloofsbediening, vond ik het eigenlijk best spannend. En wat ik had een baan gehad en 10 jaar in het onderwijs gewerkt. En nou ja, altijd een vast salaris en een huis en een hypotheek en auto en noem maar op. En we voelden, dat was in een proces dat de Heer ons riep om fulltime te gaan werken in Gods Koninkrijk en we kwamen op de Bijbelschool terecht, maar betekende dat we ons baan opgaven. mevrouw en ik. En we spraken er niet zoveel over, samen wel, maar we brachten dat bij de Heer. En op een dag ging ik op bezoek bij een zendeling. En ik ging gewoon wat advies vragen. Iemand die al 40 jaar dient in het evangelie in het buitenland, in België. Ik ging op bezoek bij een zendeling. En nou ja, ik legde wat aan hem voor. Gewoon meer hoe het zou gaan en hoe de Heer ons geleid had. En de volgende dag vond ik in mijn Bijbel, dacht ik, dit kaartje. Dat is een vouwschrijfje. En er stonden twee Bijbelteksten op. En hij had daarin, hierin, had hij een gift gedaan. Vanuit zijn armoede. En de tekst die hij opgeschreven had, want hij wist dat wij worstelden met de vraag, hij zal de Heer echt gaan voorzien en hoe moet dat dan? De tekst die hij opgeschreven had, was, ik zal hem voorlezen, je hoeft hem niet op te zoeken, Lucas 22, vers 35. Ik had geen idee wat er stond. En op die zaterdagmorgen samen met een vrouw opende ik mijn Bijbel en er stond deze tekst. En Jezus zei tegen hen, heeft het u aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, reiszak en sandalen? En zij zeiden, dat waren de apostelen, die 12 leerlingen, en zij zeiden aan niets. Aan niets. Ieder die God vertrouwt, God serieus neemt in zijn belofte, God op zijn woord neemt voor zijn voorziening, die gaat deze vraag beantwoorden. Heeft het je aan iets ontbroken? En je antwoord zal zijn, aan niets. Want de Heer zal voorzien. Hij heeft het beloofd. Filippenzen 4, vers 19. Laat je handelswijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat je hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper. En ik zal niet vrezen. Ik hoop dat je dat geloof in je hart hebt. De Heere is voor mij een helper. Ik zal niet vrezen. Ik wens jullie, ik heb ervan genoten om samen dit boek door te nemen. Ik wens jullie de genade die Paulus toeweent, bidt aan het einde van dit vers. Als hij zegt, de genade van onze Heer Jezus Christus, zij met jullie allen. Amen.